Dit is De Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Martin van Rijn, voorzitter van EDES, de branchevereniging van woningcorporaties. En ik vraag hem of het voor woningcorporaties haalbaar is om voor 2030 300.000 huizen te bouwen. Ja, ik begrijp dat EDES 2 weken geleden voor het eerst weer alle woningcorporaties bij elkaar zijn geweest na alle coronamalaise. Hoe was dat?
Goed om elkaar weer te zien en te laten zien van waar de sector voor stond. En heel veel coöperatiemedewerkers, zo'n kleine 1000, die met elkaar even weer spraken over wat staat ons de komende jaren te doen.
Ja, de komende jaren staat er heel wat te doen. EDES vertegenwoordigt 262 van de 282 coöperaties in Nederland. Voor hoeveel huizen is EDES eigenlijk gezamenlijk verantwoordelijk?
Ongeveer 2,5 miljoen.
2,5 miljoen. En hoeveel daarvan zijn sociale huurhuizen?
Dat zijn nagenoeg, ik denk 90% sociale huurwoningen. Ja.
90%. Nou, vanochtend waren er nog CBS-cijfers over het aantal huurwoningen in Nederland. Daar bleek dat het de afgelopen 10 jaar is gedaald tot 34%. Het was 37%. Waar komt die daling vandaan dan?
Nou ja, we hebben natuurlijk te maken met een trend van de afgelopen decennium, waarin de verhuurdersheffing er was. Waarin ongeveer elk jaar 1,7 miljard moest worden betaald aan de corporatiebelasting.
Ja.
Ja, dat gaat natuurlijk de kosten van de investeringsruimte. En ik denk dat we nu die verhuurdersheffing is afgeschaft, gewoon weer de ruimte hebben en pakken en moeten doorpakken om te zorgen dat dat weer gebruikt wordt voor waar corporaties voor zijn opgericht. Namelijk nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid.
Ja, want als je dus kijkt naar het aantal en ook naar de samenstelling van de huurhuizen van de corporaties in de afgelopen 10 jaar, is er eigenlijk niks veranderd. Dus eigenlijk heeft het afgelopen 10 jaar een beetje stilgestaan?
Ten opzichte van de vraag zeker. En de investeringsruimte is natuurlijk, er gaat ook heel veel geld zitten gewoon in het onderhoud van woningen, in de bestaande woningvoorraad. De nieuwbouw is natuurlijk een beperkte toevoeging aan die voorraad. Maar we hebben in de komende periode heel veel meer woningen nodig, omdat de vraag naar woningen natuurlijk heel groot is. Jonge mensen wachten tientallen jaren op een woning, kunnen hun leven niet beginnen, even dramatisch gezegd.
Ja.
Ze zijn veel urgent woningzoekende. Dus daar moeten we echt wat aan gebeuren, zowel bij nieuwbouw als in de voorraad.
Nou, zometeen gaan we daar uitgebreid verder over praten. Maar vorige maand was Sander Heinsman hier te gast van woningcorporatie Portaal. En hij zei dat het aantal aanvragen voor betalingsregelingen is toegenomen, doordat huurders eigenlijk niet meer kunnen opbrengen, ook vanwege de energiekosten.
Ja, dat corporaties die proberen heel snel te signaleren van of er wat aan de hand is met het betaalgedrag van hun huurders, zodat ze heel snel in overleg kunnen gaan. Je ziet dat aan het toenemen is. Je krijgt zorgen over de energielasten.
Het neemt toe. Dat komt steeds vaker voor.
Het komt steeds vaker voor. Corporaties zijn altijd wel heel vroeg bij. Dus op het moment dat er een betaling niet gedaan wordt, dan treden corporaties in overleg om te kijken of er een schuldsanering zou kunnen plaatsvinden. Dus daar zijn corporaties goed in geworden, tussen aanhalingstekens. Omdat zij natuurlijk weten van ja, het zijn onze huurders die het vaak moeilijk hebben wat het inkomen betreft. En dan moeten we snel proberen hulp te bieden.
Ja, moeten dan ook niet een beetje vechten met de energiemaatschappijen? Want zij proberen hun geld te krijgen, u probeert de huur te innen.
Ja, we zijn wel in overleg om te kijken van of we ten aanzien van die schuldsanering, of we daar een beetje gelijk op kunnen trekken. Dat we niet de ene dit doet en de andere iets anders doet. Dus dat overleg loopt wel.
Ja, vanaf 1 januari geldt dan het energieplafond. Hè? Vanaf 1 november krijgen mensen al €190 terug op hun energierekening. Is dat genoeg om de lage inkomens te ontzien?
Het helpt. Tegelijkertijd doen woningcorporaties ook heel veel. We hebben afgesproken dat de huurontwikkeling die wij jaarlijks hanteren niet meer gekoppeld is aan de inflatie voor de komende 3 jaar.
Maar aan de CO.
Aan de CO, min 1,5%. Dus dat scheelt. Voor mensen met een laag inkomen tot 120% wordt de huur verlaagd tot €550. Als het gaat om isoleren doen we dat gratis. Dus dat betekent dat de corporatiesector echt een enorme bijdrage levert aan de betaalbaarheid van wonen.
Ja, maar dus u verwacht eigenlijk dat het aantal verzoeken tot betalingsregeling misschien wel zal afnemen. Omdat het voor veel mensen, ja, ze worden geholpen aan alle kanten ook.
Nou ja, laten we dat nu eens zien. Hè. Gelukkig wordt het minimuminkomen verhoogd. Er zijn prijsplafonds voor de energie. De woningcorporatiesector doet heel veel. Ik denk dat er nu heel veel gebeurt, maar dat we heel erg goed vinger aan de pols moeten houden. Want de mensen hebben het heel zwaar. En zeker de huurders van corporaties die het toch al niet zo breed hebben. Die zijn nog elke dag in angst en beven om te kijken wat gebeurt er allemaal.
Ja, maar tegelijkertijd verandert misschien ook wel de huurtoeslag. Hè? Daar zijn plannen voor om een soort van normhuur in te stellen van €520 per maand. En als je huur hoger is, dan krijg je daarboven geen huurtoeslag. Dus voor veel mensen zal het dus inderdaad wat dat betreft ook nog wel weer duurder gaan worden.
Ja, wij hebben er grote zorgen over. En wij hebben ook gezegd van dat wetsontwerp moet worden ingetrokken. Het is gewoon geen goed idee. Omdat het huurtoeslagsysteem nu houdt rekening met je werkelijke huur. En als je zegt van we prikken een normhuur, dan gaan er mensen op vooruit, maar er ook mensen op achteruit. Het lijkt me niet dat je in deze tijd nog dit er even bij moet gooien. Dus wij rekenen er eigenlijk op dat die wetsontwerp wordt ingetrokken.
Ja, u verwacht dat het niet doorgaat.
Nou, dat hoop ik en daar pleiten wij voor. En daar zullen wij voor blijven pleiten, want het is geen goed idee.
Maar aan de andere kant, u zei het ook al, er komt ook een huurverlaging voor mensen die tot 120% van het minimumloon zitten. Dus heft dat elkaar niet een klein beetje op dan ook?
Nou ja, we hebben tegen de minister gezegd, als wij nou de huur verlagen, moet je niet zorgen dat dan de huursubsidie ook mee verlaagd wordt. Want dan hebben de mensen er nog niks aan en dat is gelukkig geregeld. Dus die huurverlaging, daar hebben mensen echt wat aan.
Ja. Nou, woonminister Hugo de Jonge die heeft zijn zinnen gezet op 900.000 huizen erbij voor 2030. Van de woningcorporaties wordt verwacht dat ze 1/3 daarvan voor hun rekening nemen. Gaat het lukken?
Nou, ze willen het in ieder geval, want het is ook afgesproken in de prestatieafspraken. Heel belangrijke factor daarvoor is de locaties. Zijn ze er? Waar worden dan welke woningen gebouwd in welk tempo? En de afgelopen periode hebben alle provincies hun plannen ingeleverd. En dat is goed. Dat betekent dat Rijk, gemeenten en provincies de neus in dezelfde kant hebben staan van waar het moet gebeuren. We hebben wel zorgen over in welk tempo dat gebeurt. En of dat dan echte plannen zijn of papieren plannen. In papier kun je niet wonen, in huizen wel. Dus dat betekent dat de komende periode die plannen moeten worden omgezet in regionale afspraken over de bouw. Ja, en dat wordt de lakmoesproef.
Ja, want nu gaat het om 300.000 huizen wat woningcorporaties zouden moeten bouwen. Nou, we hadden het er net ook al inderdaad over van heel veel mensen die wachten op een huis van de woningcorporaties. Eerder hadden we het al over de vluchtelingen die eigenlijk dan ook voorrang zouden moeten hebben. Is dan die 300.000 eigenlijk wel genoeg?
Nou, het is al een hele inspanning. De komende 10 jaar moet er 1 miljoen woningen bij worden gebouwd. Waarvan 1/3 ongeveer van de woningcorporaties. En het is inderdaad zo dat er ook wel meer en meer roep is dat corporaties ook wat iets duurdere woningen bouwen. Om mensen die iets meer verdienen dan ze in een sociale huurwoning terecht kunnen, in de middenhuur terecht kunnen, die er in de afgelopen periode ook te weinig is gebouwd.
Dat is de vrije sector huur. Dat gaat de woningcorporaties gaan het ook doen?
Nee, niet die vrije sector, maar meer wel de huren tot pak een beetje 1.000 euro. Die door de markt niet zijn gerealiseerd. En eigenlijk is het destijds tegen de markt gezegd, doen jullie het nu en de corporaties mogen het niet. Ja, de markt heeft het niet gedaan en daar hebben we eigenlijk geen doorstromingsmogelijkheden.
En daarom gaan de wooncorporaties dat nu ook doen?
Ja, maar de aarzeling in mijn jaar zit hem erin dat corporaties vooral op hun primaire doelgroep willen bedienen. Mensen
met sociale inkomen,
sociale huurwoningen. En dat ze zullen ook zeggen van ja, om de doorstroming te bevorderen zou het ook goed zijn dat er meer goedkope middenhuurwoningen worden gebouwd.
Ja, door het afschaffen van die verhuurdersheffing per 1 januari volgend jaar komt er bij de corporaties meer geld vrij. Er moest jaarlijks afgedragen worden aan het Rijk. Er komt nu zo'n 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar staan tegenover die nationale prestatieafspraken. Er zijn afspraken gemaakt wat de woningcorporaties daarvoor moeten doen. Wat is dat onder meer?
Het is nieuwbouw, nou die 30.000 waar we net over hadden. Het is een enorme verduurzamingsinspanning. Met cijfers te strooien, 450.000 woningen van het gas af en 675.000 woningen verduurzamen. Er wordt geïnvesteerd in leefbaarheid, extra geld om leefbare wijken weerbaarder te maken. En ook de betaalbaarheid waar ik net over had. De maatregelen die de corporaties nemen de komende jaren om de huren te matigen. Ja, dat is een bedrag van ongeveer 1 miljard per jaar.
Nou, ik wou net zeggen, van is die 1,7 miljard, is het dan wel genoeg?
Nou ja, corporaties hebben in ieder geval geen last meer van die verhuurdersheffing. Tegelijkertijd zijn er nog steeds andere belastingen waar corporaties last van hebben. Vennootschapsbelasting, beetje raar, want corporaties maken geen winst, hebben geen aandeelhouders, keren ook geen winst uit, maar moeten wel vennootschapsbelasting betalen. Dus daar moeten we het ook nog een keer ernstig over hebben.
Dus die verhuurdersheffing heeft eigenlijk wel heel veel kapot gemaakt eigenlijk de afgelopen jaren?
Het is in termen van crisisheffing nog wel te begrijpen, maar daar is te lang mee doorgegaan.
Ja, want in eerste instantie dachten ze van bij de woningcorporaties is heel veel geld te halen. We zaten toen natuurlijk ook inderdaad in een financiële crisis. Daarom is die regeling ingesteld. Maar u zegt van die had eerder gestopt moeten zijn.
Ja, kijk, als je ziet van wat er de komende periode nodig is. Hè, die 1 miljoen woningen, de verduurzamingsafspraken die we gemaakt hebben, de leefbaarheid en de betaalbaarheid. Ja, als je geen corporaties zou hebben, dan zou je ze vandaag moeten uitvinden. Dus in die zin zijn corporaties gewend om ook in de historie zeg maar te zorgen voor betaalbare bouw en goed onderhoud van hun woningen. Ja, in die komende periode is die uitdaging echt enorm groot. We moeten versnellen en snel ook.
Ja, want vorige week heeft dan minister Hugo de Jonge die reality check gepresenteerd. Hè. Hij heeft afspraken gemaakt met de provincies. Hoeveel huizen de provincies van plan zijn om te maken. Het is een soort van tussenstand. Ja, hoe staat het er nu voor wat dat betreft, wat u betreft?
Nou ja, het is een goede actie. Omdat gemeenten en provincies en Rijk tegen elkaar zeggen van waar willen we nou eigenlijk welke woning hebben en in welk tempo moet dat. Dus dat is goed. We hebben natuurlijk wel discussie over de vraag van jongens, we gaan doorpakken. Wat betekent dat voor de procedures? Kunnen die niet sneller? Kunnen we niet sneller bouwen? Kunnen we niet zorgen dat de capaciteit er is om die locatie te ontwikkelen? Fijn dat ze op papier staan, nu nog bouwplannen maken. Dus... Een beetje dubbel. Hartstikke goed dat dit gebeurt. Fijn dat er nu de neuzen dezelfde kant op staan wat er eigenlijk in Nederland moet gebeuren. Maar het komt uiteindelijk natuurlijk echt aan op de uitvoering.
Oké, nou ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren mag achteraf. Voor 2030 kunnen woningbouwcorporaties 300.000 duurzame huizen realiseren, of we lopen al te ver achter op schema om dat doel te halen?
We kunnen het omdat het moet.
Omdat het moet.
Ja, als het niet moet zoals kan, dan kan het zoals moet. Hè. Ik denk dat we echt nog steeds aan het onderschatten zijn van hoe groot uw urgentie is om te zorgen dat we voldoende woningen bouwen en voldoende woningen verduurzamen. Kijk naar het betaalbaarheidsvraagstuk. Betaalbaarheid en verduurzaming gaan nu eigenlijk samen. Hè. Als je zegt van ja, als je huizen verduurzaamt, zorgt dat ook voor een lagere energierekening. Dat betekent dat ook mensen daar ook in hun woningen weer terecht kunnen en geen financiële zorgen hebben. Dus nieuwbouw en duurzaamheid en betaalbaarheid en leefbaarheid gaan allemaal hand in hand. Dus helaas moet het allemaal.
Ja, je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Martin van Rijn, de voorzitter van EDIS, de branchevereniging van woningcorporaties. Ja, u zegt van we zullen het halen omdat het moet. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel problemen. Staf de Plaat, de voorzitter van de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties, die zegt van ja, de corporaties liggen achter op schema en het bouwtempo moet verdrievoudigd worden.
Ja, voor de komende 10 jaar zul je zien dat om die miljoen woningen te realiseren is er echt heel veel nodig. En ja, je ziet dat het aantal bouwplannen nu dat opgeschreven is van daar komen woningen terecht. Ja, dat spoort nog niet met de productie die wij zien. Dus dat betekent dat daar echt veel meer versneld zou moeten worden.
Alles staat eigenlijk in principe wel op papier, alleen dan moet het dus nog eigenlijk gaan gebeuren.
En in papier kun je niet wonen. Dus dat betekent dat er dus nou echt flink gebouwd moet worden. Maar bijvoorbeeld ook de procedures. Hè. Kijk, we zijn inmiddels in staat, denk ik, een beetje overdreven gezegd, om in 1 dag een woning neer te zetten.
Die komen uit de fabriek.
Uit de fabriek komt. Ja. Maar we praten er 8 jaar over waar die moet komen te staan. Ja, dat moet echt een beetje anders.
Zijn dan ook die procedures, is dat misschien ook het belangrijkste gevaar, dat die 300.000 huizen, dat die niet gerealiseerd gaan worden?
Het is de locatieontwikkeling. Zijn er voldoende locaties en worden ze ook ontwikkeld? En is er capaciteit om die locatie te ontwikkelen? Maar het is ook de procedures, de vergunningen, de vergunning die je nodig hebt, de bestemmingsplannen. Ja, dat moet echt allemaal sneller.
Ja, daarvoor zou dan ook die omgevingswet, die zou eigenlijk vanaf 1 januari in werking gaan treden. En dat zou de vergunningen, zou het allemaal moeten versnellen. Maar omdat het ICT-systeem niet op tijd klaar is, of er zijn twijfels over of het wel goed genoeg werkt, is het uitgesteld. Stel tot en met 1 juli volgend jaar. Is dan ook het gevaar er niet dat veel mensen tot 1 juli volgend jaar gaan wachten? Zo van, nou, dan hebben we die omgevingswet. Wordt die misschien wel weer uitgesteld? Waardoor ook al die bouwplannen allemaal verder vertraging oplopen.
Ja, nou ja, dat is ook een beetje het dilemma van het beoordelen van de situatie. Je kan zeggen van, al die plannen zijn nu gemaakt, die provinciale plannen. Fantastisch, ze liggen er. Je kan ook zeggen van, ja, ze liggen er wel, maar de realisatiekans is natuurlijk heel klein. Als we met z'n allen zeggen dat het niet haalbaar is, dan weet ik 1 ding zeker, dan is het niet haalbaar. Als we met z'n allen zeggen van het is een enorme ambitie waar ongelooflijk veel problemen nog moeten worden geslecht en waarin we een oplossing moeten zoeken. Maar we moeten met z'n allen wel de schouders eronder zetten, want dat deden we in de historie van Nederland, deden we dat ook. We kunnen het wel. Mm. Ja, ik zit een beetje aan die kant, waarbij ik de ogen niet wil sluiten voor alle zorgen die er zijn.
Nee, wat kan het uitstel van die omgevingswet, kan het ook weer uitstel betekenen dat gemeenten en provincies daarop gaan wachten? Of ontwikkelaars daar misschien wel op gaan wachten?
Maar dat kunnen we ons echt niet voorloven. Dus elke dag zijn mensen op zoek naar een woning. Jonge mensen die hun leven niet kunnen starten omdat er geen woning is. Ouderen die niet naar een woning met een oudervoorziening kunnen.
Maar hoe zou dat voorkomen moeten worden dat iedereen daarop gaat zitten wachten? Want moet je dan het uitstel langer maken, zodat in ieder geval er nu al wordt begonnen? Of moet je dan echt zeggen van nou 1 juli is nu ook echt 1 juli?
Gewoon beginnen. Kijk, laten we nou datgene wat er nodig is niet afhankelijk maken van allemaal wet en regelgeving. We hebben misschien wel te veel wet en regelgeving die ons verhinderen om tempo te maken. Dus als die omgevingswet gaat helpen, fantastisch. Maar laten we ons niet verhinderen om gewoon morgen te beginnen. En dat is ook weer het goede aan alle plannen. Omdat duidelijk wordt van, kijk, er zijn 1 miljoen woningen nodig. Er moeten locaties worden aangewezen. Sommige locaties zijn aangewezen, kun je morgen mee aan de slag. Andere moeten nog echt ontwikkeld worden. Nou, laten we die discussie dan met elkaar voeren.
Ja, want een gemiddeld bouwproject duurt ongeveer 10 jaar. Staf de Plaat van die Taskforce, die zei eerder in het FD, als corporaties en gemeenten en ontwikkelaars beter zouden samenwerken, dan moet het ook in de helft van de tijd kunnen. Dus dan heb je het in 5 jaar voor elkaar.
Ja, dat denk ik ook. Wat je nu wel ziet, is dat er steeds meer een gebiedsgerichte aanpak wordt gehanteerd. Hè? Dat je zegt, van, laten we nou alle partijen in een gebied bij elkaar zetten. Zowel en de corporaties, en de marktpartijen, en de gemeenten. Maar ook de vragen rondom de waterhuishouding of de natuur. Milieu of de energietransitie, om aan de voorkant van het proces te zorgen dat het tempo gemaakt kan worden en niet dat je op elkaar gaat zitten wachten en dat het uiteindelijk 10 jaar duurt. Ja. Dus ik denk dat we echt veel te winnen hebben door procedures te bekijken, slimmer te maken, sneller te handelen, innovatief te bouwen. Ja, dan moet het ook lukken om dat te versnellen.
Want betaalbare bouwgrond is er wel?
Die is er wel, maar de grondprijzen zijn nog wel een dingetje, om het zo te zeggen. We zitten natuurlijk in een systeem waarin de gemeenten heel weinig grond hebben. Corporaties hebben ook weinig grond. En zijn dus afhankelijk van grondeigenaren om te kijken of ze bereid zijn dat te ontwikkelen.
Want corporaties hebben dat in het verleden verkocht of ze hebben er niet in geïnvesteerd vanwege die verhuurdersheffing weer?
En corporaties mochten niet zo lang grond in eigendom houden. Omdat er ook vanuit speculatiemotief, terwijl dat voor corporaties, die willen daar helemaal niet mee speculeren. Maar het klopt, dus de grondpolitiek en de grondprijzen die daaronder liggen. Ja, dat is een factor die natuurlijk een belemmering kan zijn. En te hoge grondprijzen leiden tot te hoge huren en dan kun je ze niet betalen.
Er zijn wel heel veel belemmeringen, als ik dat zo hoor.
Er zijn heel veel belemmeringen.
Of heel veel uitdagingen.
Ja, maar ik zit een beetje aan die kant, omdat we... Kijk, de afgelopen 10 jaar zijn we dus achterstand opgelopen in de woningbouw in Nederland. In de woningbouw, in de renovatie, in de verduurzaming en de betaalbare huisvesting. En heel veel mensen wachten op een betaalbare woning. Dus we kunnen ons gewoon niet veroorloven te zeggen van... het is niet haalbaar, laten we maar vertragen. We zullen nog even kijken.
De economie zit tegen.
Dat is niet de sfeer die we moeten hebben. We moeten gewoon aan de bak.
Ja. Nu kwam het Economisch Instituut voor de Bouw deze week met een rapport. Toen zeiden ze zo van, nou, het is eigenlijk heel simpel opgelost. In elke stad bouwen we gewoon een straat erbij. De infrastructuur is er al, we hoeven geen wegen meer aan te leggen. Dat is er al, we bouwen er gewoon een straat bij. En dan hebben we gewoon die 300.000 huizen klaar.
Nou, mooi praktisch voorstel. Dus daar waar het kan doen, lijkt mij. Tegelijkertijd denk ik van dat je in 300 gemeenten nou ook 300 plannen moet maken voor 1000 woningen. Dan weet ik niet of dat sneller gaat dan als je zegt van er moeten ook grote bouwlocaties worden ontwikkeld. Bovendien moet je ook kijken waar willen mensen dan wonen. Hè? Dus misschien willen ze niet allemaal in dat straatje wonen. Dat zou kunnen. Maar weet je, ik zit ook op die lijn van sommige mensen zeggen van je moet in de stad bouwen. Sommige mensen zeggen je moet in het weiland bouwen. Sommige mensen zeggen je moet aan de stad bouwen. En ik zeg van allemaal. Want we kunnen ons niet voorloven te gaan discussiëren over de vraag van zullen we hier of zullen we daar.
Alles moet ontwikkeld worden.
Alles moet ontwikkeld worden. Ja.
Maar goed, een ander gevaar is misschien ook nog wel de stikstofuitspraak van de Raad van State. En die komt ergens binnenkort. En dan gaat het erover of er de bouw wordt uitgesloten van stikstof. Dat alleen de stikstof wordt berekend als een project al in gebruik is. Nou, ja. Misschien zet de rechter daar zometeen een streep doorheen. Dan kunnen we misschien ook wel een streep zetten door al deze plannen, of niet?
Nou, dan moeten we snel praten van of die streep dan weer rechtop gezet kan worden.
En hoe zou dat moeten doen dan?
Ik ga er eerst maar eens vanuit van dat we gewoon door kunnen gaan.
Want maar goed, ik bedoel, er wordt al rekening mee gehouden dat er een streep doorgaat.
Ja, dan moeten we verzinnen hoe dat dan weer anders kan.
Dat zien we dan wel weer, zegt u dan.
Nou ja, kijk, weet u, we kunnen een half uur met elkaar praten over welke problemen we allemaal gaan tegenkomen bij het realiseren van iets wat moet gebeuren.
Ja.
En ik zit dan meer op de lijn van, nou, dat snap ik allemaal. Ik heb er ook grote zorgen over, die heb ik ook geuit. En tegelijkertijd moeten we met elkaar de schouders eronder zetten om dan te kijken hoe we het dan wel kunnen realiseren. Weet je, daar zijn we er goed in geweest in Nederland om dat te doen. Dus laten we die sfeer weer een beetje maken.
Ik heb weer een dilemma. U mag weer, moet weer kiezen en nuanceren maar achteraf. Woningbouwcorporaties hebben niet genoeg geld in kas om alle huizen te verduurzamen. Of de corporaties moeten hun huizen verduurzamen, ook als het ten koste gaat van het eigen vermogen.
Dat laatste. Met alle pijn van dien.
Je luistert naar BNR Zaken doen. En te gast is Martin Verrijn, de voorzitter van EDIS, de branchevereniging van woningcorporaties. U zegt van het moet gewoon gebeuren. Want ja, de woningcorporaties hebben nog redelijk veel huizen, denk ik ook, met E, F en G-label.
Ja, we hebben ook in de prestatieafspraken afgesproken van dat die woningen versneld worden uitgefaseerd. Maximaal tot 2028. We willen het eigenlijk sneller doen.
Uitgefaseerd, dat betekent dat ze verduurzaamd zijn dan?
Ja, dat ze verduurzaamd zijn. En dat zal nog een hele inspanning kosten. Maar we willen dat doen en willen dat daar waar het kan ook nog versnellen.
En daar is genoeg geld voor ook?
Ook een beetje afhankelijk van de financieel-economische parameters. Hè. Hoe gaat het met inflatie, met bouwkosten en wat iets meer zijn en met materiaal. Dus dat houden we scherp in de gaten. Maar we hebben niet wel met elkaar afgesproken of we gaan beginnen.
Want om hoeveel huizen gaat het dan eigenlijk die verduurzaamd moeten worden?
De prestatieafspraken spreken over 675.000 huizen die verduurzaamd moeten worden. Waarvan 450.000 van het gas af moeten.
Dat is wel heel veel. Ja. Tegelijkertijd moeten er inderdaad nog zoveel huizen worden gebouwd en zoveel huizen verduurzaamd.
Ja, dus we hebben heel veel rekensommen gemaakt. Wat gebeurt er nou? Hoe kunnen we die verhuurdersheffing zo goed mogelijk besteden naast de middelen die de corporaties sowieso hadden? En wat je zal zien is dat corporaties zich gaan stretchen. Dat ze zeggen van nou, we gaan investeren. We houden heel scherp in de gaten van tot welk niveau dat kan. Maar we willen die productie ook opvoeren. We willen een verdubbeling van die productie tot stand brengen. En dat betekent dat we heel scherp aan de wind gaan varen de komende jaren.
Maar al het personeel moet er ook zijn om al die huizen te verduurzamen, al die huizen te bouwen.
Ja,
nog een probleem.
Ook weer een uitdaging.
Ja, oké. Okay. Aan de andere kant, onderdeel van die prestatieafspraak is ook dat huurders voor isolatiemaatregelen geen huurverhogingen krijgen. Dus al met al gaat het ook de woningcorporaties echt wel heel veel geld kosten. Want je kan het niet doorberekenen in de huur.
Ja, dat klopt. Maar goed, kijk, corporaties doen het niet voor de winst. Hebben geen aandeelhouders waarin ze winst moeten uitkeren. We willen ook geen winst maken om op te potten, maar om te investeren in de volkshuisvesting. Maar het klopt wat u zegt, we willen natuurlijk wel gezonde bedrijfsvoering blijven houden. Dus de komende jaren gaan we aan de ene kant heel scherp aan de wind gaan varen in de zin van wat kunnen we allemaal investeren. En aan de andere kant heel scherp in de gaten houden van ja, kan het nog wel? Of zijn de economische omstandigheden zo dat je moet vertragen?
Ja.
Maar daar waar het kan moet je misschien ook versnellen.
Want had u misschien liever toch niet die huren verhoogd? En aan de andere kant kan je ook zeggen van je hebt een lagere energierekening. Dus dan mag je misschien ook wel iets meer betalen. Want dan ben je hele huis geïsoleerd.
Ja, maar als je nu tegen mensen zegt van de huren gaat omhoog en je energierekening gaat omhoog. Dan gaan we heel veel mensen in de problemen brengen. Dus ja, corporaties hebben nu helemaal veel oog voor mensen met een bescheiden beurs.
Ja, toch jammer hè, dat het afgelopen 10 jaar niet al is gebeurd. Hè, al die verduurzaming van die huizen.
Weet je, we kunnen terugkijken naar alle moeilijkheden. We kunnen ook vooruitkijken naar alle moeilijkheden. We kunnen ook gewoon morgen beginnen.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Martin van Rijn, voorzitter van EDES. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals de aflevering met Agnes Koops, bestuursvoorzitter bij PwC Nederland, over kritiek op accountants en wat de sector daarmee heeft gedaan. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.